Goedemiddag gemeente. Voordat de dienst zo meteen gaat beginnen, mag ik jullie allereerst welkom heten. En wil ik jullie kort toespreken en vooral even mij richten tot de jeugd. Vanmiddag zou eigenlijk een jeugddienst zijn met daarop volgend een preekbespreking voor 12 tot en met 30 jaar. En vanmorgen kwam helaas het vervelende bericht dat dominee Maaien ziek is. En dat heeft tot gevolg dat zowel de jeugddienst als de preekbespreking, zoals die gepland waren, niet door kunnen gaan. En nou, dat vinden we natuurlijk allemaal ontzettend jammer. Maar ik denk dat we ook wel begrijpen dat dit een kwestie is van overmacht. En tegelijkertijd zullen de jeugddienst en de preekbespreking natuurlijk niet geheel wegvallen. Want die zullen gewoon worden verplaatst. En als er een nieuwe datum is, dan zal je dat ter zijner tijd ook absoluut meekrijgen. En dan heb ik ook nog wat positiefs te melden. En dat is namelijk dat de maaltijd wel gewoon door kan gaan. Dus de maaltijd na deze dienst voor iedereen van 12 tot en met 30 jaar gaat door. En daar word jij dan ook van harte voor uitgenodigd. Dus ik hoop je daar te zien. Nou, na deze maaltijd, na de dienst, hopen we nog met elkaar wat liederen te zingen. Zal er ook ruimte zijn om met elkaar spelletjes te spelen. En is er ook ruimte voor degenen die dat willen om ook door te praten over de dienst van deze middag. Zo hopen we eigenlijk aan iedereen recht te doen. Hebben we alsnog met elkaar een mooi moment van ontmoeting. Nou, en voor nu wens ik iedereen, jong en oud, een gezegende dienst toe. En hoop ik jullie natuurlijk straks na deze dienst te ontmoeten. En ondanks deze misschien teleurstelling zijn we gezegend dat we bij elkaar mogen zijn. Bij elkaar mogen komen om God op te zoeken en hem groot te maken. Fijne dienst.
Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. Zoals u net hoorde, zou onze eigen predikant dominee Maaien voorgaan. Hij is echter ziek en we zijn dankbaar dat dominee van den Plas bereid is om deze middagdienst te leiden. Zoals u net ook hoorde, is er wel een maaltijd voor jongeren. Dus ook als de jongeren thuis zijn en het idee hadden vanmorgen dat alles niet doorging, toch uitgenodigd om ook aanwezig te zijn na de dienst. Vanmorgen was er even contact met dominee Maaien. Hij vroeg mij om ook vanmiddag mee te delen dat de contactmiddag woensdag 11 mei, aanvang 14:30, in principe gewoon doorgaat. Van harte welkom. Ook het pannenkoeken eten staat nog steeds op het programma. Komend weekend hopen we verschillende activiteiten te laten plaatsvinden rondom de zending. Vrijdagavond 13 mei vanaf 20:00 is er een escape room voor tieners en jongeren. Zaterdag vanaf 14:30 is er een verhalentocht voor kinderen in de basisschoolleeftijd. En ook is er zaterdagmiddag vanaf 14:45 een wereldtheeproeverij. En aansluitend een ontmoeting met Eli Haddad uit Libanon. Iedereen van harte welkom. En meer informatie hierover vindt u op de website. We doen vanmiddag voorbeden voor de zendingsmedewerkers. Cora en Steven danken dat ze het paasevangelie aan velen mochten vertellen. Ze danken ook dat Elise veilig is aangekomen en 3 maanden met hun mee zal draaien in het zendingswerk. Ze vragen om te bidden dat veel mensen worden bereikt door het evangelie. Dat mensen ook trouw blijven als ze hun leven aan de Heer Jezus hebben gegeven. En ze vragen om te bidden voor de voorbereidingen voor de verkiezingen van 2023 in Nigeria. Björn en Marlies vragen, die geven aan, de Ramadan is afgelopen en het is bijzonder hoe dat hier in de grote stad wordt beleefd. Erg leerzaam. Ook veel mensen konden sinds 2 jaar weer naar hun eigen familie. We danken voor die mogelijkheid en bidden dat er niet opnieuw een COVID-uitbraak zal zijn. Björn heeft een aantal concrete projecten kunnen oppakken en hij is dankbaar dat hij hierdoor in het werk mag groeien en collega's beter zal leren kennen. Verder hopen er komende weken 3 nieuwe teamleden te arriveren in de stad. En ze kijken er naar uit om hen in het echt te ontmoeten. Ze zijn dankbaar dat het paasweekend kon worden doorgebracht met Nederlandse vrienden. En ze vragen om te bidden voor leiding om een goede en passende gemeente te vinden. Marian, Christophe en Mira geven aan, ze danken voor regen in het land en vragen om mee te bidden voor meer regen. Bid ook voor levend water en geestelijke vruchtbaarheid in de harten van ons en de bevolking. Bidden dat het gezaaide tijdens ontmoetingen vrucht mag dragen en voor liefde en vrijmoedigheid tijdens bezoekjes en samenwerking met de lokale bevolking. Wat de collecte betreft, de eerste collecte vandaag is bestemd voor diaconie met als doel project 1027, werelddiaconaat. En nu in het bijzonder voor noodhulp aan Venezolaanse vluchtelingen in Colombia. Tweede collecte is voor het kerkbeheer. Bij de uitgang vindt u de collecteblokken voor het herstel van de corridor en voor de zendingsmedewerkers. Zo voor de afkondigingen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En we zingen nu, ter inleiding op deze dienst, lied 363, vers 1, 2 en 3 uit Weerklank. Niet zien en toch geloven. Na het zingen zijn we een moment stil voor de Heer onze God en richten we ons tot Hem.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 42, gemeente vers 1 en vers 3. Het heigend herder jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. En ook vers 3. O mijn ziel, wat buigt u neder? Psalm 42, vers 1 en 3. Doen wij nu in overeenstemming en gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en laten we daarna zingen uit Psalm 30, het achtste vers, Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30, daarvan het 8e vers. Beleiden wij dan samen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen met elkaar uit de Bijbel, gemeente, uit het Evangelie naar Johannes, daarvan hoofdstuk 20, de versen 19 tot en met 31. Johannes 20, vers 19 tot en met 31. Wij lezen daar het woord van God als volgt. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede, zei u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede, zei u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen, en Thomas was bij hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden en zei, vrede, zei u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: Mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: Omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover. Laten we samen de Heere bidden. Almachtige, getrouwe Heere in de hemel, aan de middag van deze rustdag mogen wij bijeen zijn in uw bedehuis. Wat zijt gij goed voor ons. Vanmorgen mochten we samenkomen en luisteren naar de verkondiging van uw woord, hoe u, o Heer Jezus, het zei tegen Martha: Ik ben de opstanding en het leven. De boodschap van het evangelie mocht weer klinken. En ook vanmiddag mag die weer opnieuw klinken. En wij vragen eerbiedig van u, geef dat we er geloof aan mogen hechten. U vroeg het aan Martha, gelooft u dat? Dat vraagt u ook aan ons, aan ouderen en aan jongeren. En u kent u ons, Heere. U kent ons nog beter dan wij onszelf kennen. U weet of ons vertrouwen op u mag staan. Of we het geleerd hebben af te zien van onszelf. En dat we beseffen, bij mezelf is het niet. En als het van mij af zou hangen, dan zou het eeuwig verkeerd aflopen. Maar u weet het of we het geleerd mochten hebben om op u te vertrouwen. Om op uw woord te vertrouwen. Om te geloven, terwijl we het met onze lichamelijke ogen niet zien waar het over gaat. Heren, wij vragen eerbiedig van u, wil gij werken door de verkondiging van uw woord? Het is toch uw eigen middel, de prediking van het woord. Wil dan komen, o Heilige Geest, en wil het woord heiligen aan onze harten, dat het ingang mag vinden. Wij moeten u belijden dat wij uit onszelf zulke gesloten harten hebben. We staan open voor van alles en nog wat. En wat zijn er allerlei verlokkingen en allerlei dingen die verleidelijk zijn. Juist ook als je jong bent in deze tijd. En daar staan we voor open uit onszelf. Maar voor de dingen van u zijn we niet open. Wil gij maar een opening maken. Voor het eerst en bij vernieuwing. Opdat uw woord ingang mag vinden in ons hart. En wij er geloof aan mogen hechten. Heere, gij zijt betrouwbaar. Gij zijt de waarheid zelf. En daarom is ook uw woord betrouwbaar. Geef dan dat we er geloof aan hechten. En dat we misschien in aanvechtingen en bestrijdingen het mogen zeggen: Ik geloof, Heere. Maar dikwijls ook erbij: Kom mijn ongelovigheid maar te hulp. Help ons dan zo in alle dingen. En wees met ons, Heere, zo hier in de kerk. En ook allen die thuis met ons verbonden zijn, geef uw zegen. Geef dat aan de jongeren. Heb dank dat er jongeren in de kerk mogen zijn. Zegen hen, Heer, in hun jonge leven. U hebt ze opgenomen in uw genadeverbond. Ze mochten gedoopt worden in uw drieman heilige naam. Maak uw belofte aan hen waar en gedenk hen voor tijd en voor eeuwigheid. Wees gij zo heel de gemeente nabij. In het bijzonder bidden we ook voor onze predikant, dominee Maaien, die vanmorgen in alle vroegte de dienst moest afzeggen. Heere, wees gij hem daarbij en geef herstel, gedenk hem, zegen hem en stel hem tot zegen bij de voordeur in het midden van de gemeente. Gedenk ook zijn vrouw en zijn verdere gezin. Gedenk heel de kerkenraad, zegen alle die een taak hebben in het geheel van de gemeente. Wil gij zo nog werken, Heere, mensen brengen tot geloof en bekering. En uw kerk versterken in het allerheiligste geloof. Wil gij zo koninkrijk van u doen komen en het rijk van Satan afbreken. Werk gij zo over het ganse rond van deze aarde. Heren, wat gebeurde er en verschrikkelijke dingen in Oekraïne, maar ook in andere gebieden. Erbarm gij u nog naar uw barmhartigheid. Geef, Heren, dat wij toch in al deze dingen de stemmen mogen opmerken van u, o Heer Jezus, dat gij weer komt op de wolken. Geef dat we u verwachten mogen, gelovig verwachten mogen. Wees dan zo ons nabij in alle dingen en gedenk ons naar uw barmhartigheid. Wil gij gedenken, Heren, alle die het moeilijk hebben, u kent ze, alle die rouw bedrijven, alle die met ziekte te maken hebben, ontferm u over hen naar uw barmhartigheid. Wil gedenken zo de jongeren ook die examen gaan doen, wees hen in bijzonder nabij en help hen, Heren, naar uw barmhartigheid. Zo ziet alles op u en blijft op u wachten. Wil gij geven dat deze dienst mag strekken tot eer van uw grote, nooit volprezen naam, en dat wij zo, Heren, van u een zegen mogen ontvangen. Hoor ons gebed, ook als we bidden voor het werk van zending en evangelisatie. De zendingswerkers zijn genoemd, met alle dingen die erbij zijn, te veel om op te noemen. U weet ervan, Heren, we dragen ze allemaal op aan uw troon, en wil ook hen nog gebruiken als instrument in uw handen. Hoor onze beden uit genade om Jezus willen. Amen. We willen nadenken met elkaar over de geschiedenis van Jezus en Thomas. En dan zet ik een streep onder Johannes 20, vers 27, waar wij lezen. Daarna zei Jezus tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Het is een ander onderwerp dan de jongeren verwacht hadden. Van de vader van de maanzieke knaap, die uitriep, ik geloof, kom in ongelovigheid te hulp. Maar ook hier gaat het over niet zien en toch geloven. We gaan eerst nog samen zingen, en wel uit Psalm 77, daarvan het tweede en het zesde vers. Psalm 77 gaan we zingen, daarvan allereerst het tweede vers, Psalm 77... Vers 2, ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. En vers 6, zou God zijn gena vergeten? Psalm 77, 2 en 6. Hebt u er wel eens bij stilgestaan, gemeente, dat toen de Heere Jezus opstond uit de dood, er helemaal niemand bij was? Geen één van zijn discipelen. Ook niet zijn drie, wat we kunnen zeggen, intimi. U kent ze wel, ook jullie. Die bekende discipelen. Petrus, Johannes en Jacobus. Zij vormden toch wel een bijzonder groepje in de discipelenkring. Ze waren erbij toen Jezus het dochtertje van Jairus opwekte. Toen hij verheerlijkt werd op de berg. En ook toen hij worstelde in gebed in Gethsemane. Maar bij de opstanding waren ze er niet bij. Geen van zijn discipelen. En toch moesten ze het weten dat hij opgestaan was. Dat was nodig allereerst voor henzelf. Want ja, wat hadden ze nu aan een dode Jezus? Maar dat ze het wisten, dat was ook nodig voor andere mensen. Ook voor ons. Mensen die de opgestane niet gezien hebben met de ogen van ons lichaam. Wij hebben te geloven op het gezag van de apostelen. Op hun woord. Zij zijn ooggetuigen en oorgetuigen geweest van de Heer Jezus. Van zijn lijden, maar ook van zijn opstanding. En daarom, na zijn opstanding, is de Heer Jezus aan zijn apostelen verschenen. Ook aan zijn twijfelende apostel Thomas. We weten niet zoveel van hem. Hij is meer een man van de achtergrond, van het tweede plan. Maar hij hoort er wel degelijk bij. Petrus en Johannes, die kom je steeds weer tegen in de Bijbel. Bij Thomas is het anders. Toch kun je wel een beeld vormen van deze man. Johannes schrijft enkele keren over hem in het evangelie. En dan krijg je een beeld ook van het karakter van Thomas. En dan moet je zeggen, hij zal iemand geweest zijn die, nou noem maar een deprifiguur, zoals we dat noemen. Iemand die al gauw wat pessimistisch is. Die het al gauw donker inziet. En die is niet zo makkelijk iets aanneemt. Omdat hij bang is, altijd weer bang is zichzelf te bedriegen. Hij zegt iemand, misschien jij wel, of u. Ja, zo iemand ben ik eigenlijk ook. Ik ben ook een beetje deprivaak. Ik zit snel in de put. En ik denk al heel snel dat ik minder ben dan andere mensen. Als we zo zijn van karakter, dan hebben het geestelijk gezien meestal niet het makkelijkste. Want denk erom dat ons karakter in het geestelijke leven een hele grote rol speelt. Als we zo zijn, wat depri-achtig, dan moeten we daar niet aan toegeven. Maar er juist tegen ingaan. Thomas is zo'n pessimistisch iemand. Dat bleek wel toen Lazarus gestorven was in Bethanië. Jezus kreeg bericht en hij wilde naar Bethanië toe gaan. We hebben er vanmorgen over gehoord in de prediking. De discipelen zeiden, dat moet u beslist niet doen, want de Joden uit Jeruzalem loeren op u. Toen Jezus aan zijn plan vasthield, wat zei Thomas toen? Laten we ook maar meegaan. Omdat we met hem sterven. Het is toch allemaal niks meer? Dan sterven we allemaal maar. Tijdens het laatste Pascha zei Jezus tot zijn discipelen, waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. Thomas wist het allemaal niet. Hij zei, heren, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Thomas, hij is een depri-figuur. En zit vaak vol twijfel. En toch, en dat moeten we ook zeggen, en dat mogen we zeggen, hij heeft de Heer Jezus Christus hartelijk lief. Kijk, en daar komt het nu op aan. Of u nu optimistisch bent van karakter, of dat je wat pessimistisch aangelegd bent, waar komt het uiteindelijk op aan of er liefde is in ons hart tot de Heer Jezus Christus, de borg en zaligmaker. De naam Thomas en de Griekse vorm daarvan Didymus betekent tweeling. Hij zal er een van een tweeling geweest zijn. Wel, hij doet zijn naam eer aan. Twee dingen strijden bij hem om de voorrang. De liefde tot de Heer Jezus en zijn twijfel. Dat zien we ook in de bekende geschiedenis die we vanmiddag met elkaar nagaan. En dan zien we Thomas daar staan. Ik kan me dat zo voorstellen. Hij weet het niet meer. Teleurgesteld is hij. Vertwijfeld. Want zijn meester die hij hartelijk lief heeft is dood. En met hem is zijn hoop vergaan. Wat heeft het leven eigenlijk nog voor zin? Door zijn pessimisme gaat Thomas niet tegen zijn twijfel in, maar versterkt die juist. Och, hij had het altijd wel gedacht dat het verkeerd af zou lopen. Het leek allemaal zo mooi met de Heer Jezus. Hij verrichtte grote wonderen. En Thomas meende dat hij de Messias was. Dat hij de Romeinen zou verdrijven en een machtig rijk op zou richten in Jeruzalem. Hij huldigde namelijk een aardse Messias-opvatting. Trouwens, dat gold niet alleen Thomas. Dat gold ook van de andere discipelen. Ze verstonden de schriften nog niet. En beseften nog niet dat Jezus al deze dingen moest lijden. En zo in zijn heerlijkheid ingaan. Maar door zijn pessimisme heeft Thomas het toch moeilijker dan de anderen. En wat doet hij dan? Met zijn verdriet, met zijn twijfel zoekt hij de eenzaamheid op. En dan zien we hem daar zitten of ergens lopen in zijn uppie. Hij wil met de anderen eigenlijk niks te maken hebben. En zo komt hij steeds dieper in de put terecht. Als wij in zo'n soortgelijke situatie terechtkomen, laten we dan voor oppassen dat we de eenzaamheid opzoeken. Dat we met niemand contact willen hebben. In ons uppie willen zijn. Laten we liever spreken. Niet alles opkroppen. En dan bedoel ik spreken niet met Jan en alle man. Want dan gaat het zo het hele dorp in de ronde. De een vertelt het tegen de ander, maar er zijn toch wel mensen die u vertrouwen kan. En waar je van hart tot hart mee kan spreken. Doe dat dan ook. Vertel wat je dwars zit. Thomas, hij loopt er in zijn uppie. En op de opstandingsdag, als de discipelen bijeen zijn en Jezus verschijnt, is Thomas er niet bij. En door zijn eigen schuld mist hij dus de verschijning van de opgestane op de opstandingsdag. Ik vind het een mooie trek dat je leest dat de medediscipelen Thomas niet aan zijn lot overlaten. Ze hadden ook kunnen zeggen, nou ja, laat Thomas nou maar gaan. Waar kan je dan met die man beginnen? Altijd zo depri, laat die hem maar lopen. Nee, dat doen ze niet. Ze zoeken hem op. Dat heet ons wat te zeggen, denk ik. In iedere gemeente kom je wel mensen tegen die wat moeilijk zijn soms, waarvan je kan denken, ja, wat moet je nou eigenlijk met die mensen aan? Het gevaar is dan altijd dat je ze maar links laat liggen en zegt, er is toch niks mee te beginnen. Dat moeten we beslist niet doen. We hebben de plicht om elkaar te helpen en erbij te staan. En dat doen de discipelen, dat merken we. Ze zoeken Thomas op en ze vertellen hem opgetogen, we hebben de Heere gezien. Hij is opgestaan. En ze willen niets liever natuurlijk, dan dat Thomas ook blij wordt. Maar Thomas gelooft het niet. Volgens hem zijn zijn mededisciplen veel te lichtvaardig. Het zal wel inbeelding geweest zijn. De mens zal de vader van de gedachte geweest zijn. Thomas, hij kan het niet geloven dat Jezus op is gestaan. Want wat zegt zijn verstand? Dat kan niet. Uitgesloten. Hij moet het eerst zien met zijn eigen ogen. En de wonden moet hij voelen met zijn vingers, met zijn hand. Dan pas zal hij geloven. Hij zegt het, indien ik in zijn handen niet zie de littekens van de spijkers en mijn vingers steek in de litteken van de spijkers en steek mijn hand in zijn zij, ik zal beslist niet geloven. Wat doet Thomas? Het betrouwbare getuigenis van zijn mede-apostelen trekt hij in twijfel. En op een eigenzinnige manier stelt hij voorwaarden op om te geloven. Eerst zien, zegt hij, dan pas geloven. We spreken vaak over de ongelovige Thomas. En de wereld meent zich nog wel eens achter Thomas te kunnen verschuilen. Zie je wel, Thomas geloofde het ook niet. Ja, maar tussen het ongeloof van Thomas en het ongeloof van de wereld, en daarbij is ook de kerkelijke wereld inbegrepen, tussen die twee soorten van ongeloof is een heel groot verschil. Wie niet aangeraakt is door de Heilige Geest, wil in feite niet in Christus geloven. Omdat hij helemaal niks in de Heere Jezus ziet, hem links laat liggen en zijn eigen weg wil gaan. En Thomas? Thomas wil heel graag geloven dat Jezus op is gestaan. Maar hij kan het niet. Hij durft het getuigenis van zijn mededisciplen niet te aanvaarden. Want ook stel eens dat het niet waar zou zijn. Je moet er toch niet aan denken. Merkt u, het ongeloof en de twijfel bij Thomas komen voort uit een hart dat vol liefde is tot de Heer Jezus. Dat hem niet kan missen. Maar dat teleurgesteld is in zijn kruisdood en het allemaal niet begrijpt. Ongeloof, twijfel. Wie heeft daar nou niet mee te maken? Dat gaat toch aan niemand voorbij? Of je nu oud bent, of dat je jong bent, we hebben ermee te maken. Maar de vraag is dan wel, ja, maar hoe is dan ons ongeloof? Is ons ongeloof, nou noem het dan maar werelds ongeloof. Willen we eigenlijk niet in Jezus geloven?
omdat we eigen weg willen blijven gaan? Hem niet de teugels in handen willen geven van ons leven? Of is het misschien met ons, net als met Thomas? Dat kan toch? Dat ondanks alles ons hart schreeuwt naar de Heer Jezus. Zo is het bij Thomas. Maar hij kan het niet geloven en durft het niet te geloven dat Jezus op is gestaan. Stel dat we Thomas tegengekomen waren. En stel dat we gezegd zouden hebben: joh, Thomas, wees nou wijzer. Kap nou met de godsdienst. Gooi alles aan de kant en ga nou maar werelds leven leiden. Dan zou Thomas je heel raar aangekeken hebben. Dat nooit. Dat kan ik niet. Misschien is het ook zo met u of met jou. Je durft je geen kind van God te noemen. Maar als er tegen je gezegd wordt: kap ermee. Lees niet meer in de Bijbel. Bid niet meer. Ga niet meer naar de kerk. Dan kan je het niet. Als dat zo met ons is, dan mogen we goede moed hebben. Want de Heer Jezus maakt zich aan zulke twijfelaars bekend. Zulke Thomas-figuren. Dat betekent intussen niet dat we de twijfel mogen goedkeuren. Integendeel. Hoe je het wendt of keert, door onze twijfel onteren we de Heere en staan we onszelf in de weg. En toch, iedere gelovige weet van twijfel af. Thomas twijfelde. Maar de andere discipelen ook. Want als de vrouwen terugkomen van het graf en zeggen dat Jezus op is gestaan, wat zeggen ze dan? Kletspraat? Vrouwenpraat? Lees het maar na, Lucas 24. En als Jezus verschijnt op die opstandingsdag, de eerste keer aan zijn discipelenkring, ook dat lezen we bij Lucas, wat denken ze dan in het begin? Dat het een spook is, een geestverschijning. En dan vraagt Jezus: heb je wat om te eten, om te laten zien? Ik heb echt een lichaam. Ik ben helemaal geen geestverschijning. Iedere gelovige weet af van twijfeling. En daarom heeft Calvijn eens een keer gezegd: waar de vlam van het geloof is, is ook de rook van de twijfel. Want denk erom, als de Heere werkt in je hart, als dit geloof werkt in je hart, dan komt de duivel erop af. Want hij wil dat je bij hem blijft. Hij wil zijn prooi niet loslaten. Daarom zou je kunnen zeggen: wie nog nooit getwijfeld heeft, heeft waarschijnlijk nog nooit echt geloofd. Die twijfel, dat brengt wel een stuk moeite met zich mee. Denk erom dat Thomas het moeilijk heeft gehad. Heel moeilijk. Ja, zeggen we, dat lag aan zijn karakter. Hij is een depri-figuur. Ja, dat vergoelijkt wel het een en ander. Maar toch was het uiteindelijk ook zijn eigen schuld. Hij stond zichzelf in de weg. Want wat zijn mededisciplen zeiden, aanvaarde hij niet. Hij stelde voorwaarden op om te geloven. Eerst zien, eerst voelen, dan pas. Ja, zo is nou een mensgemeente. Wat staan we onszelf vaak in de weg? Onze eigen zaligheid. En wat doen we de Heere oneer aan? En dan denk ik niet aan mensen die nergens over inzitten. Zulke mensen leven onbekommerd verder. Vrolijk verder. Nee, ik denk dan aan mensen die het geestelijk vaak moeilijk hebben. Het kunnen oudere mensen zijn, maar ook jongere mensen. En wat doen we dan vaak als Thomas? Dan gaan we ook voorwaarden stellen, eigenwillig voorwaarden stellen om te geloven. Dan kan je denken bij jezelf. Ja, als ik daar nou maar geen last meer van heb. Van die verkeerde gedachten, onreine gedachten vaak. Als dat nou weg is bij me, dan kan ik me aan de Heer Jezus overgeven. Of we kunnen denken. Ja, als ik nou maar heel diep mijn zonde voelde, dan. Ja, dan zal ik op Jezus vertrouwen. En waar zijn we dan in feite mee bezig? Dan zijn we eigenlijk net zo bezig als Thomas. Dan willen we in feite eerst zien en dan pas geloven. Wat houdt dat ten diepste in? In plaats dat we blindelings ons vertrouwen stellen op God en zijn woord, zijn we dan eigenlijk bezig onszelf te handhaven. En dat is heel erg. Dat is zonde. Mogen wij de Heere de wet soms voorschrijven? Dat mag toch niet? Ja, zo kan het met ons wezen. En toch, wat een zegen is het dan, als het je ondanks alles om de Heere begonnen is. Als ondanks alles je ziel schreeuwt naar de God, net zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Dan verwerpt God ons niet vanwege ons ongeloof en onze twijfel. Hij wendt zijn hand tot de kleine. Mensen die niet kunnen geloven. Niet durven geloven. Maar het zo graag zouden willen. En dat willen dan, dat is geen prestatie van onszelf. Nee, dat is het werk van de Heilige Geest in je hart. En wat doet de Heere? Hij kroont zijn eigen werk. Hebt u het misschien moeilijk? Met de geestelijke dingen? Jij misschien? Kan toch? Weet dan dat de Heere omziet naar mensen die ten neergedrukt worden door pessimisme en twijfel. Maar die ondanks alles eigenlijk het leven zonder Christus niet kunnen indenken en niet kunnen stellen. Heb dan maar goede moed. Want Christus zoekt zulke Thomas-figuren op. En hij stelt ze in de ruimte. Dat zie je in de bekende geschiedenis. Dan lezen we dat de opgestane Heer Jezus zich ontfermt over de pessimistische, twijfelende Thomas. Hij gaat aan hem verschijnen. Want ook Thomas is apostel. Ook hij moet overtuigd worden van de echtheid van de opstanding van de Heer Jezus. Ook hij moet ooggetuigen, oorgetuigen zijn van de leidende en opgestaande middelaar. Wanneer verschijnt nu de Heer aan Thomas? Het is me altijd opgevallen dat de Heer Jezus niet aan Thomas verschijnt als hij in zijn uppie in huis zit, een beetje met zichzelf te doen heeft misschien, of dat hij ergens zomaar rondloopt in zijn uppie, dan verschijnt de Heer Jezus niet. Dat heeft hij wel gedaan bij Maria Magdalena, waar we het een poosje geleden over gehad hebben, tweede Pinksterdag. Maria Magdalena stond daar alleen bij het graf te huilen. Toen verscheen de Heer Jezus. En ook aan Petrus is hij verschenen, toen hij alleen was. Hij is van Simon gezien. En wat er toen besproken is tussen die twee, dat weten we niet. En zo verscheen hij ook aan de Emmausgangers, toen ze met z'n tweeën naar Emmaus gingen. Aan Thomas doet Jezus dat niet. Thomas heeft zich in moedeloosheid afgezonderd van de kring van de discipelen. Dat is verkeerd. Thomas moet op zijn schreden terugkeren. Jezus verschijnt aan hem, maar doet dat in de kring van de discipelen. Dat heeft ons veel te zeggen. Natuurlijk, de Heer Jezus kan zich aan ons bekendmaken als we gewoon thuis zijn. Dat woord dat je leest, je raakt, ingang vindt in je hart, dat kan. Maar zijn gewoonte is dat hij zich aan zondaars bekendmaakt in de samenkomsten van de gemeente. Daar waar zijn woord gepredikt wordt. Daardoor wil hij werken, door de prediking. En daarom is het zo belangrijk dat we trouw onze plaatsen in mogen nemen in de diensten. Het kan weer, na de coronaperiode, laten we dan trouw opgaan. En dan niet maar één keertje op een zondag, maar als we in staat zijn, laten we dan twee keer op een dag opgaan. Trouw zijn. Want als je een keer niet gaat, dan zou het een preek voor jou kunnen zijn. En dan weet ik wel, we hebben de middelen van internet, maar het is toch zo belangrijk als we kunnen om in de gemeenschap te zijn. Om elkaar ook te ontmoeten en samen te zingen. En zo het woord van God te horen. 8 dagen gaan voorbij. Het is weer zondag, de eerste dag van de week. Opnieuw zijn de discipelen bijeen. En Thomas is erbij. Hij kon het toch in zijn uppie niet uithouden. Gelukkig niet. Je moet zeggen, de Heer Jezus zelf heeft hem weer door zijn geest naar de discipelkring toegetrokken. En zijn medediscipelen, die hebben Thomas dankbaar aanvaard. Ze hebben niet gezegd, zo, ben jij er ook weer, Thomas? Kon je het niet uithouden in je uppie? Een beetje cynisch? Dat lees ik niet. Je krijgt veel meer die indruk dat ze blij zijn dat Thomas er ook weer bij is. Dat heeft ons ook wat te zeggen. Stel, er is een gemeentelid die een poos niet in de kerk is geweest. En dan komt hij weer op een zondag. Hoe ontvangen we zo iemand dan? Als je hem eventjes spreekt in de hal van El Tito of buiten. Joh, fijn dat je er ook was. Gelukkig weer. Of dat we zeggen zo, jij ook weer. Door je opmerking en je houding kunnen we mensen afstoten Laat me dat alsjeblieft niet doen. Dat wil de Heere niet. Hij wil dat we elkaar zijn tot een hand en een voet. Thomas is erbij. En opeens staat daar dan weer de opgestane Heere Jezus. De gesloten deuren konden hem niet tegenhouden. En vol liefde kijkt hij dan de discipelen aan en dan zegt hij: vrede zij u. Dat geldt ook voor jou, Thomas. Dan moet je zeggen, wat is de Heere Jezus goed? Eerst komt hij tot Thomas met een liefdegroet. En daarna pas komt de berisping. Ik denk dat Thomas zijn ogen niet kon geloven. Het is de Heere. Wat zal die beschaamd geweest zijn? Hij wilde eerst het getuigenis van zijn mededisciplen niet aanvaarden. En Thomas schaamt zich nog meer als Jezus hem persoonlijk aan gaat spreken. En dan blijkt dat Christus alles van Thomas afweet. Van zijn pessimisme, van zijn ongeloof, van zijn twijfel. Wij kunnen wel eens denken, en misschien denken jullie dat ook wel eens, zou de Heere Jezus wel van me afweten? We kunnen denken, hij laat me maar aantobben. En maar dat is niet waar. Hij kent ons. Hij weet van onze moedeloosheid. En van onze twijfel. Dat hij daarvan weet, is troost. Maar we moeten wel bedenken, hij weet ook al van de eigenwillige voorwaarden die wij stellen om te geloven. Dat weet hij ook. En daar komt hij ons wel op te wijzen. Dat is beschamend. Hij herinnert Thomas aan zijn eigen woorden als hij zegt: kom eens hier, Thomas. Breng je vinger eens hier in het litteken van de spijkers in mijn handen. En steek je hand eens hier in het litteken in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Christus ontfermt zich over zijn twijfelende, ongelovige apostel. Maar wijst hem daar wel op zijn ongeloof. Want de Heere werkt nooit over de zonde heen. Dat moeten we goed bedenken. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas had moeten geloven op het woord van zijn mede-apostelen. En aanvaarde, Jezus is opgestaan. Hij had geen voorwaarden vooraf mogen stellen. Eerst zien en dan geloven. Twijfel, ongeloof is zonde. De Heere is betrouwbaar. Zijn woord is betrouwbaar. En als we hem niet op zijn woord geloven, onteren we hem. En we doen onszelf geestelijk tekort. Door zijn ongeloof stond Thomas zichzelf in de weg. Er is niets anders dat ons afhoudt van het ingaan in de hemel dan ons eigen ongeloof. Heere, geef dat we dat beseffen mogen. En dat we ons met Thomas aan Christus mogen toevertrouwen. Thomas, hij mag de opgestaande zien. Dat moet ook zo zijn. Hij is apostel. Hij moet overtuigd worden van de opstanding van Christus. Oor en ooggetuigen zijn van de Heere Jezus. Anderen zullen ook door zijn woord in Jezus gaan geloven. Ik denk wel eens, zal Thomas nou nog die vinger gestoken hebben in het litteken van de spijkers? Zal hij zijn hand nog in de zij van Jezus gelegd hebben? waar die speer ingestoken was? Ik denk het niet. Nu hij zijn meester ziet, verdwijnt zijn ongeloof als sneeuw voor de zon. En vol aanbidding roept hij uit, mijn Heere en mijn God. Dat is bijzonder. Hij beleidt het mooiste en het hoogste wat te beleiden valt. Langer dan de anderen bleef hij volharden in ongeloof en twijfel. En nu het geloof in Jezus' opstanding doorbreekt, stijgt hij met zijn belijdenis boven de anderen uit. Het is net als met een veer. Hoe dieper je een veer indrukt en je laat je vinger los, hoe hoger die veer opspringt. Zo is het met Thomas. Mijn Heere en mijn God. Dat hebben we nog niet gehoord. Maria Magdalena beleed Rabboni, meester. Petrus had beleden, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar de belijdenis van Thomas gaat er bovenuit. Hij beleidt Christus als Heere, als Kyrios. Als degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij beleidt hem ook als God. Prachtig, eeuwig God. Van hetzelfde wezen als de Vader en de Heilige Geest. Door zijn opstanding heeft Christus dat duidelijk getoond. Thomas is weer op zijn plaats. En dat heeft hij te danken aan de Heere Jezus alleen. Want stel nu eens, hè, dat de heiland Thomas had laten tobben. Dan zou Thomas vergaan zijn in zijn twijfel en ongeloof. Maar Christus ontfermt zich over arme tobbers. Over allen die graag willen geloven, maar het niet kunnen en het niet durven. Dat doet hij nog. Hij breekt door de twijfels van ongeloof heen. Door de nevels van ongeloof en twijfel. En wat doet hij dan? Dan ontdekt hij ons aan onze eigenwillige voorwaarden die we opstellen om te geloven. En dan leert hij het ons. Dan trekt hij ons. Zodat we bij hem uitkomen. En dat we mogen belijden met Thomas, mijn Heere en mijn God. Ik hoop dat het weer klank mag vinden in ons hart. Bij u, bij jou, bij mij. Want dat moeten we buiten Christus. Dan is er toch geen leven. Dan wacht ons de eeuwige ondergang. We hebben de Heere Jezus Christus genodig. En de Heere wil niets liever dan dat we ons aan hem uitleveren. Dat we vertrouwen op zijn woord en geen voorwaarden voor afstellen. Luister naar wat Jezus tenslotte zei tegen Thomas. Omdat je mij gezien hebt, Thomas, heb je geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en toch geloof zullen hebben. Christus bestraft Thomas om zijn ongeloof. Hij had moeten luisteren naar zijn mede-apostelen. Maar vooral spreekt Christus dit woord met het oog op de latere kerk. De mensen die hem niet zullen zien met de ogen van hun lichaam. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Thomas en de andere apostelen, zij hebben Jezus mogen zien met hun ogen. Dat moest. Ze moesten oor- en ooggetuigen zijn van Christus. Wij hebben te geloven op gezag van hun woord. En hun woord is Gods woord. En met dat woord kunnen we het doen. Niets is er vaster dan het woord van de Heere. En daarom zalig zijn we. Als we God op zijn woord geloven, ons aan Christus toevertrouwen, hij komt tot ons in de belofte van het evangelie. Jezus zegt, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Doe maar als Mozes. Van hem lezen we dat hij vasthield als ziende de onzienlijke. Als wij zo mogen leven, vertrouwend op het woord van God, dan mogen we het weten. Eens zal mijn geloof veranderd worden in aanschouwen. Dan mag ik mijn Heere zien in wie ik geloofd heb. En dan mogen we het in volmaaktheid belijden. Mijn Heere en mijn God. Amen. Laten we zingen uit Psalm 119, het laatste vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Psalm 119, vers 88. Laten we de Heere danken en bidden. Uw grote naam roepen wij aan in dankgebed, Heere in de hemel. Wat zijt gij goed dat wij mochten luisteren naar de verkondiging van uw woord, een bekende geschiedenis en toch vol lering voor ons. Want u kent ons, Heere. Wat zijn wij vaak arme tobbers. Wat doen we u vaak oneer en staan we onszelf in de weg? Dan stellen we ook zo makkelijk allerlei voorwaarden op, vrij eigenwillige voorwaarden om te geloven. Eerst dit en eerst dat en dan. Geef dat wij ons aan u mogen overgeven. Werkt dat, o Heilige Geest? Of dat wij buigen mogen onder het woord. Onder de wet die ons veroordeelt. Maar ook onder het evangelie. Dat de vrijspraak verkondigt voor ieder die in Christus gelooft. Wees ons dan erbij. Jongeren en ouderen. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde nodig. Dat we ons aan u mogen toevertrouwen. O Heere Jezus, gij zijt de opstanding en het leven. En wie in u gelooft, die zal leven, al waar hij ook gestorven. Gedenk ons dan en wees ons nabij. Gedenk de jongeren, als ze nog samenkomen, om samen de maaltijd te gebruiken. En samen ook nog te zingen en te spreken met elkaar. Geef uw zegen. Ga met ons zo als wij weer naar huis toe gaan. geef een goede zondagavond. En dat wij ook na mogen denken over het woord dat we gehoord hebben. De reine dieren van het veld herkauwen het voedsel dat ze tot zich genomen hebben. Geef dat wij ook zo in feite van die herkauwers mogen zijn. En mogen nadenken over het woord ter prediking dat we deze dag gehoord hebben. Wees met ons het verdere van deze week, in alle dingen, op het werk, thuis, op school, zie in gunst en genade op ons neder. Hoor onze beden en wil onze dank aanvaarden, in Christus naam. Amen. We zingen tot slot Psalm 40, vers 8, verheug het volk, verblijd hen alle Heer die naar u zoeken. De elke stond. Psalm 40, vers 8. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.